de Liefdesverdriet Psycholoog podcast. Mijn naam is Hester Schaart, Liefdesverdriet Psycholoog. En deze podcast is voor iedereen met een gebroken hart, voor iedereen die worstelt met het loslaten van een ex en voor iedereen die zich afvraagt, hoe kom ik hier ooit nog overheen? We hebben het steeds over liefdesverdriet, omdat ik weet hoe verwoestend het kan voelen. En ik help mensen zoals jij, omdat ik heb gezien dat een gebroken hart je leven kan overnemen. En je energie, en je zelfvertrouwen, en zelfs je toekomstbeeld. Maar het goede nieuws, je kunt hier overheen komen. Zelfs sterker dan ooit. Vraag mij gratis hulpvideo's aan in de Liefdesverdriet Starters Kit, via de link in de beschrijving. En vergeet je niet te abonneren op mijn podcast. Laten we beginnen. Nou, daar zitten we, Francis. Goedemorgen.
Ja, deze. Goedemorgen.
Prachtige, zonnige dag. Midden juli is het. 16 juli om precies te zijn. We hadden net al even zaten van, oh ja, jeetje, het is wel warm. We moeten ervan wennen met z'n allen hier. Jij vertelde net dat je ook in een lekker warm huis woont. Nou, dat is even aanpalten. Kijk, ik ga natuurlijk eerst even vertellen aan degene die luisteren, wie is Francis? Nou, ik heb Francis leren kennen als collega op het coachhuis, daar werken we samen. En wij werken inmiddels heel prettig samen in een mooi construct, omdat jij samen met Jeroen Hoekman de praktijk runt Lab of Love. Ik daar ook af en toe cliënten naartoe verwijs. Dus wij delen soms cliënten, casuïstiek. Vorige week zaten we nog heerlijk op het terras even intervisie te doen. Heel gezellig. Dus we hebben inmiddels een mooi construct als samenwerking. Maar ik wil natuurlijk ook even jou het woord laten, Francis. Hoe jij kan toelichten als introductie wie jij bent en wat je doet voor werk.
Nou, allereerst hartelijk dank voor de introductie en voor het mogen deelnemen aan deze podcast. Het is toch altijd in het belang van iedereen om nog meer onze informatie van wat we kunnen en hoe we mensen kunnen helpen, hoe we die voor de bühne brengen eigenlijk, of op de bühne.
Ja.
En ja, als ik mezelf even mag introduceren in dit verband, want ik heb heel veel gedaan, dus ik ben echt wel, nou niet 13 ambachten, 12 ambachten, 13 ongelukken, maar ik heb wel eigenlijk in heel veel sectoren rondgelopen. Wij zijn, mijn collega Jeroen en ik zijn eigenlijk alle twee vanuit de zakelijke kant begonnen. Mm-hmm. Omdat we steeds vaker mensen kregen die eigenlijk vroegen van, goh, kunnen jullie niet eens met mijn partner spreken? En dan verwezen we aan elkaar door. Totdat we eigenlijk het moment hadden, en dat is eigenlijk de start van de Lab of Love geweest, van, hey, is het niet eens misschien noodzakelijk om een aparte poot helemaal op relaties te gaan doen? En eigenlijk is daar de Lab of Love uit voortgekomen. Naast eigenlijk de zakelijke kant is dat dus dan stand te beden voor mensen die vanuit de zakelijke kant terecht willen komen bij ons.
Ja.
En dat heeft er eigenlijk mee te maken omdat we dachten we willen een hele grote koepel. Hè, de Lab of Love zegt het ook eigenlijk een beetje van alles wat met liefde te maken heeft.
Ja.
Zou je kunnen zeggen. Het laboratorium waar alle liefdesvraagstukken. Ja, en wat heeft eigenlijk niet met liefde te maken?
Ja, eigenlijk alles, hè? Ja.
Ja.
Ja, en ja, precies. En zo ben ik natuurlijk ook bij jullie terechtgekomen als, ja, ik zit een beetje aan de andere kant van de liefde, namelijk als het over is. Jullie kijken natuurlijk heel erg naar samenstellingen van relaties. En ik zie wel wat meer individuen, maar eigenlijk hebben we aan alle kanten proberen we het welzijn van de cliënt zo optimaal mogelijk te krijgen. Kun je vertellen wat je specifiek doet in de Lab of Love? Wat is jouw functie en rol in die praktijk?
Ja, dat zijn eigenlijk twee manieren hoe mensen bij mij komen. Heel vaak gaat het of rechtstreeks, omdat mensen dus al weten van wat ik allemaal kan en wat ik doe. En dat kan dan zowel vanuit de zakelijke kant komen als vanuit meer de Lab of Love kant. Die zegt van sommige mensen hebben bijvoorbeeld voorkeur voor een vrouw. In plaats van dat ze naar Jeroen toe gaan. Het is ook lang niet altijd dat mensen bij de Lab of Love komen. Dat ze per se met hechting aan de slag willen. Dat is wel een van onze methodieken. Maar het is niet een verplichting. Dat is denk ik ook wel belangrijk om te weten. En verder is de andere stroming. Die komt eigenlijk rechtstreeks binnen via Jeroen. Omdat mensen dus eigenlijk een hechtingspatroon hebben waar dan het een en ander uit wijst. En je zou kunnen zeggen, iedereen die eigenlijk een rugzakje heeft, en wie niet, zou je bijna kunnen zeggen. Want hè, de meeste mensen die bij ons komen, en ik denk ook bij jou, die hebben een rugzakje.
Ja.
En dat zien we dus ook vaak. Dat is dus het belangrijkste, denk ik, wat we constateren. Dat wat gaat er gebeuren in een relatie? Nou, is dat er toch heel vaak dingen niet lopen, omdat één van de twee, en soms alle twee, nog iets in een rugzak hebben zitten, wat eigenlijk voortdurend de relatie beïnvloedt.
Ja, ja.
Nou, en ik ben dan eigenlijk degene die zorgt dat dat rugzakje leeg gemaakt kan worden.
Ah, mooi.
Ja.
Lichte rugzak, wat goed. Mooi, ja. Voor inderdaad. Ja,
ja. Ja.
En wat is jouw, wat zijn jouw methodieken daarbij? Hoe doe jij dat?
Ja, inmiddels denk ik dat ik mezelf wel een beetje wat dat betreft de rugzakspecialist mag noemen. Want het gaat er eigenlijk allereerst in dat je gaat kijken wat is de buitenkant van die rugzak. Hè? Wat voor type rugzak hebben we hiermee te maken?
Ja.
Dus dan moet je eigenlijk toch gewoon weten van hoe zitten mensen in elkaar. Kortom, het hele psychologische spectrum moet je toch wel een beetje kijk op hebben. Om te zeggen van oké, gewoon niet meteen de rugzak open en daarin kijken, maar eigenlijk wie heb ik hier voor me? En wat is uiteindelijk ook voor die persoon de allerbeste manier om mee aan de slag te gaan?
Ja.
Dus bij sommige mensen zal dat veel meer bijvoorbeeld een kinesthetische methode zijn. Dus dat is mijn Havening Touch. Dat is dus eigenlijk een manier om even een voorbeeld te geven.
Ja.
Dat, ik had vorige week iemand, een jonge vrouw, en die... Ja, die liep vast. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, mensen die een grote rugzak hebben, of die een rugzak hebben waar plotseling iets terecht in is gekomen, die blijven als het ware steken als ze ergens doorheen lopen.
Ja.
En dus letterlijk kun je dat voorstellen, je hebt die rugzak en op de een of andere manier, je voelt je beperkt of je denkt het doet weer pijn, deze last is te zwaar. En vaak kunnen ze dan heel goed duiden wat er eigenlijk gebeurd is sinds die rugzak er is.
Ja.
Dus dan is die eigenlijk vrij eenvoudig, omdat je dus niet hoeft te speuren van wat voor rugzak. He, je gaat eigenlijk al meteen, hey, er zit iets in die rugzak, laten we hem even open doen. Oh, is dat het?
Ja, 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 ja. Ja. En kun je dan, wat jij zegt, Havening Touch, hè? Dus dat is een specifieke vorm van NDR. Ikzelf ben niet geschoold in die methodiek. Kun je een beetje toelichten hoe Havening gaat ten opzichte van EMDR? Want het gaat toch echt wel een beetje anders.
Ja, het is echt een hele andere methode. Ik ben ook heel blij dat ik hem heb leren kennen. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat ik alle methodieken die er zijn op het moment waar het gaat van een rugzak en mensen lopen vast, mensen blijven ergens last van houden of tegenaan lopen, dat ik die wel een beetje onderzocht heb.
Hoi.
Maar het was denk ik, durf ik nooit helemaal met zekerheid uit te drukken. Maar op een gegeven moment was er een Amerikaanse internist. En die wilde weten, en dat had te maken met de EFT-methode.
Ja.
En dat was gericht op allemaal gebaren. Mensen moesten tikken onder hun oog en naast hun wenkbrauw, et cetera.
Ja.
Kortom, ik heb daar me ook in gespecialiseerd. Ik heb daar heel veel goede resultaten mee kunnen bereiken. Maar deze man die had specifiek de behoefte om te weten, hoe komt het nou dat je hier moet drukken of dat je daar moet tappen? Wat ze dan zeiden.
Ja. Even voor de laatste
eigenlijk
zien, want ik kijk natuurlijk naar jouw beeld. En ondertussen met je rechterhand tikken op je sleutelbeen en bij je jukbeen. En
Ja, dus het was in totaal bijna net iets van 9 verschillende punten die je moest aanraken.
Ja.
Die methode die werkt nog steeds en wordt ook nog steeds gebruikt. En het wordt voor heel veel verschillende dingen gebruikt.
Ja.
Maar deze man die wilde weten, wat is nou de achtergrond erachter? En toen kwam hij achteraan 2 hele interessante verklaringen. Allereerst zijn er 3 manieren die die helpen om mensen te kalmeren.
Ja.
Dus mensen die last hebben dus van paniek of mensen die vastzitten, die help ik allereerst om te zorgen dat ze deze 3 manieren om zichzelf als het ware te kunnen kalmeren door eenvoudige handgebaren, dat ze die kunnen toepassen waar ze ook zijn in de wereld en in welke situatie dan ook.
Oké.
En wat ik daar mooi aan vind, dat is eigenlijk sowieso altijd wel een soort insteek van mij, is dat mensen dat zelf kunnen. Dat ze niet afhankelijk zijn van iemand die dat bij hen doet. Ah, oké. Okay. Maar stel nou, hè, dat er zijn natuurlijk heel veel mensen die nu luisteren en die zeggen, ja, ik ben ongelooflijk gestrest, want mijn partner heeft mij verlaten en ik kan niet meer slapen. Ik ben in een waanzinnige paniektoestand. En dan hoor ik jou zeggen, eigenlijk zijn er een paar hele mooie manieren om te kalmeren zelf. Kun je er eens eentje toe eruit halen waarvan je zegt, ja, dat werkt gewoon altijd.
Ja, ze zijn heel eenvoudig. Ze zijn trouwens ook terug te vinden op de site van de Lab of Love.
Oh, mooi.
Dat is een apart onderdeel van Havening Touch.
Ja.
En waar het dan eigenlijk om gaat, eigenlijk zijn ze ook heel simpel.
Ja.
Bijvoorbeeld het bewegen van je handen over elkaar. Zoals wat mensen ook wel eens doen, dat ze zo wrijven.
Ja.
Die zou ik sowieso iedereen willen, die zou ik iedereen gunnen. Omdat die simpel is en je kunt hem ook in gezelschap doen.
Ja.
Die andere twee die zijn wat lastiger om in gezelschap te doen. Maar stel dat je nou eigenlijk aan tafel zit. Je zit bij wijze van spreken in een restaurant met mensen. En je voelt om wat voor reden dan ook. Voel je stress door je lichaam gieren.
Mm-hmm.
Nou, dan kun je natuurlijk naar het toilet gaan en je even afzonderen. Maar je kunt ook gewoon die beweging blijven maken.
Oh ja.
En daar had deze internist dus van meneer Roeden, is dat? Mm-hmm. Ruden.
Ja.
Die had dus geconstateerd dat er drie bewegingen zijn die zorgen dat de mens gekalmeerd raakt.
Oké.
Wat hij vervolgens ontdekte, en dat was eigenlijk de bijkomstigheid. Hij was aan het onderzoeken wat betekenen die verschillende punten waar je nu op drukt.
Ja.
En toen kwam hij er eigenlijk achter dat als mensen dus iets traumatisch meemaken of iets heel heftigs, dan gebeuren er twee dingen in je lichaam. Dus dat gaat eigenlijk gewoon over chemie. Het eerste is, en dat kennen we denk ik allemaal, de adrenaline en de cortisol, die wordt in enorme mate aangemaakt.
Ja.
Waardoor mensen bij wijze van spreken een auto op kunnen tillen. In de meest ernstige omstandigheden. Waarschijnlijk hebben meerdere mensen dit verhaal gehoord. Wat er daarnaast gebeurt in de hersenen, is dat er op dat moment geen kalmerende stofjes worden aangemaakt.
Ah ja.
Wat daardoor gebeurt, is dat die gebeurtenis blijft daardoor als het ware bevroren. Dus die wordt geblokkeerd. En dat is dus de reden waarom mensen last hebben van trauma. Waarom mensen last hebben van flashbacks. Omdat op dat moment dat er stress is, kunnen ze fysiek gezien, kunnen ze dus zichzelf redden. Hè? De vechten, vluchten en bevriezen reactie.
Ja.
Maar tegelijkertijd zorgt er dus ook iets voor dat ze de geluiden, de omgeving, de geur, het beeld wat ze op dat moment hebben, dat ze dat niet meer kunnen loslaten.
Ja.
Als mensen bij mij komen die iets dergelijks hebben meegemaakt in een ernstige situatie, laten we er even van uitgaan dat het één keer was, dan help ik ze allereerst om deze gebaren te maken, die ze dus ook bij zichzelf kunnen doen, mocht er weer eens iets zijn.
Ja.
Maar het andere wat ik doe, en dat is dus eigenlijk dat ik meer met de hersenen werk op dat moment. Ik doe een aantal verschillende dingen en dat kan bijna altijd allemaal in één sessie.
Oh, wauw. Okay.
Dus dat is fantastisch nieuws.
Dus bijvoorbeeld, stel dat iemand niet zo'n goed gevoel heeft over de partner, alert is en het gevoel heeft van er klopt iets niet, ik zie die ander steeds op zijn telefoon kijken of haar telefoon kijken, is afwezig in het contact, vaak laat thuis, houdt afspraken niet na en... In de relatie gebeurt van alles in de dynamiek die helemaal totaal is veranderd. Kortom, diegene denkt, ik denk dat mijn partner een andere heeft.
Ja.
En kan dat toch niet laten, want dat hoor ik dan heel vaak. Hè, vanuit die extra alertheid gaan mensen toch controleren. Door voordat je het weet, gaat deze, nou, ik zeg maar even nu, gaat deze meneer gaat in de telefoon van zijn partner kijken en... Jawel hoor, daar komen allerlei teksten tevoorschijn, chatgeschiedenissen met iemand super erotisch en ik hou van jou en ik ben bezig om mijn partner in te lichten dat ik met jou door wil gaan. Kortom, ongelooflijk stresserende toestand dat wij, jij en ik, heel vaak natuurlijk ook horen van onze cliënten. Deze man komt bij jou en zegt, Francis, ik kan niet meer slapen. Ik ben alleen maar bezig met dat mijn vrouw mij bedonderde. Ik heb in die telefoon gekeken. En ik kan alleen maar kijken in mijn hoofd naar de plaatjes. Omdat zij seks heeft met die ander.
Ja. Wat zou jij dan doen?
Ja, dit is een hele goeie, Hester. Zet meteen mij aan het denken van wat zou ik in de werkelijkheid doen? Nou, in de werkelijkheid zou ik denk ik allereerst in gesprek gaan natuurlijk.
Ja.
Want wat het belangrijkste is, en dat maakt ook een beetje van wanneer kies ik voor de ene methode en wanneer voor de andere.
Ja.
Is het logisch voor deze persoon dat hij zo jaloers wordt of daar zo van streek raakt? Ik denk dat iedereen in principe met zo'n telefoontje van streek zou raken.
Ja.
Maar de een toch net iets meer dan de ander, waardoor hij dus niet meer in gesprek kan gaan met die partner of er te veel fantasieën bij krijgt.
Ja.
Nou, en waar het dan een beetje om gaat, en dat maakt eigenlijk een beetje als evening touch therapeut, ben je eigenlijk vooral detective. Je moet dus eigenlijk zien te traceren wanneer was de allereerste keer dat er iets dergelijks is gebeurd, waardoor je dus dat idee had dat er achter je rug iets gebeurde.
Ja.
Dus stel dat dat een verraad was op jonge leeftijd.
Ja.
Dat je moeder, heel simpel, je moeder had je iets beloofd. Je moeder is dat gewoon vergeten. Daar kunnen we ons allemaal iets bij voorstellen. Dat je wel eens iets zegt en dat je het vervolgens vergeet. Voor dat kind was dat een aanknopingspunt. Dat zou ik krijgen. Maar sterker nog, het andere broertje heeft het gekregen.
Ja.
Zat ze even, een beetje onnadenkend, dat kan je zijn. Hè?
Ja.
Maar stel dat dat een paar keer gebeurt, dan gaat die persoon aan zichzelf twijfelen. Die gaat er wat sterker op letten. Die krijgt ondertussen ook de indruk, dit gebeurt mij elke keer. Overal waar ik kom, lijkt ik net overgeslagen te worden, hè, dat soort dingen. Of wat ik ook veel vaak hoor, lijken mensen mijn naam niet te herinneren.
Ja.
Nou, allemaal dat. En dan ben je dus eigenlijk een beetje aan het speuren, wat is de eerste keer?
Ja.
En dan, ja, dan is het iets gecompliceerder. Dan ga je dus, ja, dan heb je vaak toch wel een gesprek waar je wat tijd voor nodig hebt. Soms kan het in één keer. Soms ga ik dan ook samenwerken met Jeroen om toch dat assessment te doen van hechting. Wat is daar mogelijk gebeurd?
Ja.
En dan wordt het heel vaak een combinatie, afhankelijk weer van EMDR. En dat heeft dan te maken, eigenlijk zijn er heel veel verschillende dingen gebeurd.
Ja.
Dan kan het een brein helpen om als het ware met een EMDR-sessie door de geschiedenis te gaan.
Ja.
Ja. En als het wat enkelvoudiger is, hè, dus stel het is inderdaad die moeder die toch echt iets groots had beloofd. Want die kind, hè, voor een kind zijn dat soort dingen ook groot.
Ja.
Voor die moeder. Die vergeet dat gewoon. Dat moeten we haar niet kwalijk nemen. Maar het kindje heeft het onthouden.
Ja.
En het is als het ware een kitting effect. Ja. Nou, stel dat we die gebeurtenis kunnen traceren. Dan zou het nog steeds in één sessie afgelopen kunnen zijn.
Mooi. Dus wat ik jou hoor zeggen is. Hè, die man die zegt tegen jou. Ik kom achter het verraad. Er is wel degelijk een affaire. Ik ben helemaal te pletter geschrokken. En we liggen nu in scheiding. Kortom, heel veel stress en heel veel narigheid, grote consequenties. Dan hoor ik jou eigenlijk zeggen, ik ga met die man op zoek naar de eerste momenten van gevoelens van verraad in zijn geschiedenis.
Ja.
En die ga ik, laten we zeggen, op een rijtje zetten met die man. En die gaan we dan bewerken met zo'n methodiek als EMDR of Evening Touch. Klopt dat?
Yes. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja.
Mooi.
En dat hangt er ook nog weer een beetje vanaf hoe iemands brein, hè, dat bedoel ik met het rugzakje, met wie heb ik voor me. De een is wat meer gevoelig, als het ware, voor de verhalende component. Hè, dus bij iemand die dat heeft, dus die eigenlijk allemaal episodes, als het ware, kan herinneren.
Ja.
Die geef ik sneller de mogelijkheid voor EMDR, omdat die het prettig vindt om die episodes dan opnieuw te kunnen zien. Maar dan met wat meer kennis erbij. Want door EMDR krijgen we natuurlijk veel meer kennis tot onze beschikking.
Ja.
Waardoor ze dus eigenlijk ook een soort, oh, nou begrijp ik het. He, sommige mensen hebben dat begrijpen heel erg nodig om iets te kunnen loslaten.
Ja.
En andere mensen hebben dat meer kinesthetisch, gevoelsmatig. Die willen eigenlijk gewoon van een rotgevoel af, als ik het even heel plat sla. Ja,
dus zeg maar ratio versus voelen. Hè? Dus sommige mensen zijn heel rationeel ingesteld. En sommige mensen die praten echt heel veel in gevoelstermen. Er zit natuurlijk allerlei verklaring onder, waar we denk ik niet in moeten duiken. Anders dan gaan wij, en ik nog uren met haar kletsen, dat gaan we natuurlijk niet doen. Maar in ieder geval, op basis daarvan kijk je van, oh, wat is de handigste insteek? Bij Evening Touch kijk je veel meer naar mensen die wat meer in het gevoel zitten, begrijp ik dat goed? En bij EMDR wat meer naar de ratio, zou ik het zo kunnen omschrijven? Of Nou, ik denk wel dat het een manier is om een beetje samen te vatten. He, dat is dat uiteindelijk dan toch ook mijn werk om vooral te kijken van, hey, hoe zit iemand erin? Zijn het meer? He, want ik doe ook wel Havening Touch. En ook daar heb je weer verschillende methodieken in dat ik er toch nog eentje extra doe. Wat ik ook wel doe na een EMDR om de laatste resten op te ruimen uit de rugzak. De kruimeltjes, zullen we maar zeggen, die blijven hangen.
Ja.
Dan doe ik soms nog een extra Havening Touch. Omdat het een hele andere manier is om iets te verwerken.
Ah ja, ah ja. Ja. Ja.
Dus het is in, al met al, ja, het is toch een soort pakketje waarvan je dan weet, ik kan kiezen, ik neem deze tool en ik neem een beetje van deze en ik doe nog een snufje van dat.
Dat, ja.
En dan weten we eigenlijk dat iemand daarna zich bevrijd kan voelen van ellende waar hij al lang last van heeft.
Ja, precies. Dus dat gaat bij deze man niet alleen over, goh, ik kan, weet je wel, loslaten dat ik dan weer toch word verraden, dat gevoel.
Yes.
En toch weer, nou ja, degene die dit overkomt. En veel meer dan, als die al die verledens heeft opgeruimd, zo zie ik het ook vaak, is dat mensen dan uiteindelijk veel beter in staat zijn om op een juiste manier ook om te gaan met de praktijk. En de praktijk in dit geval is, ja, die man die moet kinderen door een scheiding heen loodsen. Die heeft zich te verhouden tot deze ex en een nieuwe partner. En weet je wel, kunnen mensen door, omdat die rugzak leeg is, vind ik een mooie analoog van jou. Die rugzak is leeg. En dan zijn mensen veel beter in staat om ook het verstand even op een goede manier in te zetten.
Ja, ja. Ja. Absoluut, helemaal met je eens.
Geval, weet je wel, je wilt, dat zie ik ook vaak bij vaders. Ja, je wilt niet dat die vader een soort haat- en wraakmodus krijgt naar die ex-partner. Dat moeten we niet hebben. Dat is natuurlijk altijd een
nee.
Van kinderen.
Ja.
Ja, ja. Oké, interessant. Dus, en dan hoor ik jou net ook zeggen van ja, ook in onze praktijk. Hè, wat jullie doen is dat jullie ook echt die assessment doen van hoe die hechting in elkaar steekt. Kortom, dat is weer een ander puzzelstukje hoe mensen in elkaar steken, hè, hoe die hechting zit. Overigens vertelt Jeroen daarover in een eerdere podcast. Die zet ik ook in de show notes. Het is een andere vraag die bij mij opkomt, maar dat gaat een beetje over jouw affiniteit met jouw vak. Wat vind jij nou het allerleukst? Wat weet je wel, in deze hele, ja, het hele aanbod van liefdesproblematiek, ingewikkeldheden in relaties, enzovoort, enzovoort. Ik heb het idee dat jij en ik dol zijn op ons vak. We zijn echt een beetje vakidioten.
Mm-hmm.
Maar wat, ja. wat betekent dat voor jou, Francis?
Het is een beetje van het goede sleuteltje vinden. Ik denk dat ik wel echt een beetje een detective ben. En ook veel methodieken altijd. Ook lerend en lezend. Om te kijken van wat is er nu weer? Wat is er nog meer mogelijk? Om bijvoorbeeld een voorbeeld te geven. Wat ik nu dus steeds vaker zie. En dat heeft ook weer met het brein te maken. Dat mensen die ADD hebben. Vooral de dromerige kant. Die komt steeds meer naar buiten. Mm-hmm. En die wordt een beetje onderschat. Maar dat zijn mensen die heel vaak vrij negatief over zichzelf denken. Dus als we nu dat voorbeeld nou weer nemen van iets wat beloofd is en wat niet is gekregen eigenlijk, niet is opgevolgd. Dat kan bij iemand met een ADHD-brein dus veel sterker leiden tot een soort negatieve interne dialoog.
Uh-huh.
Ja, dus als je dan vraagt van nou, wat vind ik daar dan leuk aan dat iemand, hè, zoals gisteren had ik bijvoorbeeld ook iemand die dan eigenlijk begint te begrijpen, oh dat werkt dus zo bij mij. Dat je samen een soort gebruiksaanwijzing gaat maken eigenlijk voor die persoon. Van ja, en dat is niet negatief of positief. Maar het is meer van, ja, dat moet je wel weten van jezelf.
Ja, je moet weten hoe jouw brein werkt. En je moet ook weten waarin wel werkt en wat niet werkt.
Ja.
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 Ja. Ja. Ah, mooi.
Een heel dus ander voorbeeld. Omdat ik heb ook altijd daarnaast met kunst iets gehad. Hè, dus ook kunst wat dat doet in het brein. Ik heb veel ook met hoe noem je dat, creativiteit mogen werken. Mensen die een blokkade hebben op creativiteit. Hè? Dat ze een writersblok of niet meer kunnen schilderen. Toevallig was ik gisteren dus even in een museum. En een onderdeel daarvan was een ervaring. Dus je moest ergens in. Het is dan zo mooi om te zien dat daar eigenlijk al de drempel begint van durf ik wel, durf ik niet. En ja, hoe je dan toch kan zorgen dat iemand iets gaat doen. Want er is natuurlijk nooit een museum wat bedoeling heeft dat je aan het einde naar de Stichting Correlatie moet.
Nee.
Maar dat je toch merkt dat mensen eigenlijk zo huiverig zijn om eigenlijk gewoon die stap te zetten.
Ja.
Terwijl je dus eigenlijk gewoon, nee, je bent met jezelf.
Ja.
Er is nog niks gebeurd.
Nee.
Maar gewoon ergens van, ik ga misschien het donker in.
Ja. Ja, en dan schieten er natuurlijk ook allerlei, ja, als je dan toch een beetje in aanleg wat angstig bent, of inderdaad een beetje een angstig brein hebt, dan kan ik me wel maar voorstellen dat zo'n ervaring, dat te doen, is natuurlijk super stresserend.
Ja.
Voor mensen die gewoon heel erg in de extraversie zitten en spontaan zijn en het alternatief of het avontuur altijd willen ingaan, die denken, oh leuk, let's go, ik kan niet stoppen met deze ervaring. Ja. Oh, mooi. Dus jij, jouw achtergrond ook als kunstmaker en waarschijnlijk ook als kunstkenner en daarin ook gewerkt, zie jij ook hoe dit soort dingen allemaal geïntegreerd worden in jouw werk?
Ja, zeker. Ja. En ik denk dat ik daarom dit werk ook leuk vind. Hè? Want de Evening Touch is dus een fysieke manier. En met EMDR moet je eigenlijk een beetje graven in iemands brein. Terwijl iedereen heeft een eigen taal, hè, in zijn brein. Dus bij sommigen is het heel symbolisch en bij andere mensen is het eigenlijk heel verhalend.
Ja.
Nou, alles bij elkaar, ja, dat maakt het toch een wonderlijke wereld.
Ja, een wonderlijke wereld, ja, waarin wij eigenlijk een beetje mogen meelopen. Ja. Hè? Dat is natuurlijk ook fantastisch. Ja, dus zo zie ik het ook. Ik ben altijd heel erg dankbaar dat ik vind het echt heel eervol bijna. Dat klinkt een beetje gek, maar ik denk ja, je laat mij als therapeut behoorlijk toe in jouw leven, in jouw brein, in jouw wet. En weet je wel, de stap om sowieso naar een therapeut te gaan is al gigantisch voor heel veel mensen.
Ja.
Moeten wij als psychologen en coaches altijd een beetje in de gaten houden, denk ik. Want voordat mensen een eerste afspraak hebben gemaakt, is er een wereld aan afwegingen en twijfel en angsten. En nou ja, goed. En ik neem aan dat jij ook daarin ook heel veel investeert om die mensen op hun gemak te stellen. Ja. Heb je koffie, weet je wel, rustig aan.
Ja.
En dat doe ik ook. Ja. Dat vind ik zelf ook belangrijk. Als ik ergens hulp zoek van, ja, er moet wel even tijd voor me zijn, weet je wel. Zo, ja.
Ja. Ja, en daarom heb ik dus ook een beetje met van, hè, wat doe je als methodieke? Nou, die ligt een beetje gewoon in mijn rugzak, in mijn tas.
Ja.
Die heb ik wel bij me, maar die staat niet voor me.
Nee.
Hè? Zo van, nou oké, okay, ik haal mijn tool eruit.
Nee,
bij sommige mensen gebruik ik het helemaal niet. En dan moet ik wel zeggen dat ik heel veel tools heb. En sommige niet in mijn tas zitten, maar altijd aanwezig zijn. Dus
ja,
het gaat er uiteindelijk om dat je voor die mensen iets kan betekenen, waardoor zij het alleen verder kunnen.
Ja, precies. Dus dat je heel erg afstemt op, ja, het is eigenlijk maatwerk. Wat heeft deze persoon die nodig? En de vorige afspraak, die had heel veel aan Evening Touch en de volgende heeft heel veel aan EMDR en de volgende, daarmee ga je misschien iets met kunst doen of iets. Mooi.
Ja. Is ook wel een beetje de aanvulling met Jeroen bijvoorbeeld, mijn collega, die is bijvoorbeeld veel meer van het systeem.
Ja.
He, dus die kan die hele puzzel, he, ook zijn laatste boek weer. Nou, dat vult denk ik elkaar mooi aan.
Ja. Ja.
Soms werken we ook samen. Wel met een stel. En dan zien we toch die verschillende ingangen. Die zorgt er uiteindelijk wel voor dat je natuurlijk heel mooi iets kan betekenen voor andere mensen.
Ja, dus eigenlijk wel goed om te zeggen dat, of even aan te stippen hoe mensen bij jou en bij jullie terecht kunnen komen.
Ja. Nou, over het algemeen, wat je al zei, gaat het ook soms via jou, Hester. Dus daar zijn we heel blij mee. En verder kunnen ze altijd via de Lab of Love.
Ja.
En dat is eigenlijk wel de grootste ingang. Maar sommige mensen komen ook nog steeds via de zakelijke poot dan. Dat is de standpedepoot. Dus in alle gevallen, ja, ik denk dat die waarschijnlijk ook nog bij jou bij de podcast vermeld worden.
Ja, zeker. Ja, ik zal misschien ook nog jullie website zetten. En op de website is heel veel inhoud die gelezen kan worden. En dus ook wat je net zei, die kalmeringstechnieken, die vind ik wel mooi dat jullie die daar noemen.
Ja.
Als laatste, voordat we gaan afronden, kun je iets vertellen over wat voor zakelijke hulpvragen krijgen jullie dan binnen bij die standpedepoot?
Ja, eigenlijk een beetje waar we vandaan kwamen, dat gaat over het begeleiden van individuen. Dus dat kan zijn iemand met loopbaanvraagstukken. Het kan zijn iemand die een leiderschapsvraagstukken heeft. Het kan gaan om meer een begeleiding van een team. Dus eigenlijk weer een beetje van kijk met ons mee. Vroeger was het van ken je iemand die misschien met mijn partner kan praten. En nu komt het heel vaak voor dat iemand zegt kan je misschien eens een keer een kijkje nemen in mijn bedrijf. Of zou je ook wat kunnen doen op het gebied van ik loop ook eigenlijk zakelijk een beetje ergens tegenaan. Oh ja. Dus dat is op zich wel heel fijn dat we nu eigenlijk dat hele, de hele range kunnen bereiken.
Mooi. Mooi, heel divers dus. Hartstikke goed.
Ja, en het geeft een extra kracht. Want als sommige mensen, dat is altijd leuk om te zien als je beide kanten, dat mensen dus privé dus vast kunnen lopen. En de enige vraag die je soms hoeft te stellen, maar hoe doe je dat dan op je werk? En dan blijkt er ontzettend veel kwaliteit aanwezig te zijn. Maar, en dan weet je dus eigenlijk meteen dat, hey, waarom het dus vastloopt, dat heeft met iets relationeels, iets privé, mogelijk iets met hechting te maken of iets anders.
Ja, ja.
Maar het feit dat iemand het dus wel in huis heeft op een andere plek, dat betekent eigenlijk dat er dus niet een afwezigheid is van iets, maar eigenlijk alleen een blokkade waarschijnlijk, waardoor het in het andere gebied niet kan.
Ja, blokkade. Dus het moet even dus weer uit die rugzak worden gehaald of het moet een beetje onder het stof worden weggeveegd en dan kun je met zo'n blokkade ook aan de slag. Zakelijk.
Ja,
mooi.
Ja.
Mooi.
Ja.
Hartstikke goed. Ja. Dankjewel voor dit super informatieve gesprek. Heel interessant. Mochten mensen hier vragen over hebben, dan weten ze jou of mij te vinden. Kan altijd. Mensen kunnen altijd een vraag sturen. Mochten mensen met relationele problemen of individuele problemen ook hierop aanstaan, nou, ga dan gewoon naar de website Level of Love. En daar vinden jullie Francis en Jeroen. En voor nu wens ik je een geweldige dag toe.
Ja, dankjewel. Jij ook.
Dit was de aflevering voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Wil je niks missen en meer weten over dit onderwerp? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief via de link in de omschrijving. Tot de volgende keer.